hoop en leven. Hoop wordt gedefinieerd als een zekere mate van verwachting van iets goeds. Leven wordt gedefinieerd als het bestaan. Voldoet uw bestaan aan hetgeen u ervan verwachtte? Leeft u hetgeen waar u op hoopte? Of hebben de tegenslagen in het leven u elk sprankje hoop ontnomen? En ieder vestigt zijn hoop op iets of iemand anders. Er wordt door jong en oud een eigen invulling aan gegeven, maar uiteindelijk koesteren wij allemaal hetzelfde: de hoop op een volmaakt leven. Dit is een aflevering van Hoop en Leven.
Een hele goede morgen. Welkom op deze maandagochtend bij het programma Hoop en Leven hier op Radio Razo. En ik wens aan u alvast een gezegende week toe. Een week waarin u uw doelen kan bereiken, uw plannen vervuld zal zien worden, uw dromen kunt realiseren. Maar natuurlijk zal niet alles in één keer gaan. Maar als wij in deze week iets kunnen bereiken wat al een tijdje niet is gelukt, dan is dat al een stap in de goede richting, toch? Dus ik wens jullie een gezegende week. En in dit programma zullen wij een woord vandaag tot u brengen dat uw hoop zou versterken. U zult nieuwe kracht ontvangen, u zult versterkt worden. En ik weet zeker dat wanneer u in praktijk brengt wat u zult horen, grote veranderingen zullen plaatsvinden in uw leven. Ja, u hoort het goed. Grote veranderingen kunnen gebeuren. Wonderen kunnen gebeuren. Transformaties kunnen gebeuren. Want dit is het werk dat God doet in het leven van alle mensen die erin geloven. Dus blijf met ons hier in dit programma. En zometeen komen wij met het woord dat u kracht zal geven en uw leven zal versterken.
Goedendag, mijn naam is Giorgio Richardson en vandaag ga ik mijn getuigenis met jullie delen. Ik ben heel jong, ben 24 jaar oud en eigenlijk ik kwam hier naar Nederland om te studeren, om mijn studies door te zetten, want ik ben geboren en getogen op St. Maarten. Vandaag ik lach, ik heb mooie kleren. Ik ben gelukkig, maar het is niet altijd zo. Toen ik heel jong was, ongeveer 7 jaar of 6 jaar oud, werd ik door een familielid misbruikt. En die misbruik zorgde voor veel complexen. Veel negatieve gedachtes, twijfels. Ik was op een gegeven moment mezelf kwijt. Ik wist niet wie ik was. En die misbruik gebeurde niet alleen maar één keer, maar het is een aantal keren gebeurd. En door die misbruik kwam ik zeg maar in een soort van manier van denken van ik weet niet wie ik ben. Ik hou niet van mezelf en ik wil iemand anders zijn. En ik groeide op met dat. Ik liet niemand weten wat was gebeurd. En het was soort van mijn geheim. Tussen mij en de persoon natuurlijk. En naarmate de tijd, ik ging naar school, middelbare school, op de HAVO. En op school ging het altijd goed. Ik kreeg mooie cijfers. Maar door die situatie die ik heb heel jong meegemaakt. Het was een beetje awkward om rondom andere mensen te zijn. Dus ik isoleerde mezelf vaak en ik bleef soms met een bepaald groep mensen waarbij ik begon een soort van masker te ontwikkelen zodat ik toch met de mensen kon omgaan. Maar diep van binnen was ik niet blij en ik hield ook niet van mezelf. Naarmate de tijd ging mijn ouders ook scheiden. Die scheiding bracht zeg maar nog meer problemen. Niet alleen maar thuis, maar ook in mijn binnenste, in mijn gedachten. Want ik snapte het niet. Mijn ouders waren heel lang samen en Na wat 13 jaar lang samen met mijn ouders te zijn, samen in één huis, mooi huis, we hadden alles. Ouders hadden ook goede werk, alles was goed en ik snapte niet waarom uit de niets ze gingen scheiden. En het was niet alleen maar hun scheiden, maar het was ook ruzies thuis en ook veel agressiviteit thuis. En ik snapte niet waarom dat allemaal was aan het gebeuren. Dus wat ik deed, ik had mezelf meer geïsoleerd. Ik had mezelf afgezonderd van iedereen. En zo ging het verder met mijn leven. Op een gegeven moment kwam ik in aanmerking met muziek. En ik begon muziek te schrijven. En ik vond het heel leuk. En in mijn gedachten was het een manier om uit deze situaties te komen. Dus ik deed van alles om mezelf beter te maken. Door naar vlogs te kijken. Ik ging lezen. Ik ging naar al soort van muziek luisteren om mezelf te ontwikkelen. Zodat ik een grote artiest kan worden. Dat was mijn droom. Maar tussendoor kwam ik ook in aanmerking met slechte vrienden. Die had me beïnvloed om te beginnen met drinken, met roken. En op die manier werd ik verslaafd aan roken. En daarnaast begon ook de verslaving aan pornografie. En dat was iets die ik niet kon loslaten. Ik kon het niet loslaten, want het was een manier van een soort van uitweg voor mij. Naast het feit dat ik muziek maak, het was een soort van uitweg om toch vrede te hebben, een goed gevoel te hebben. Nou, ik heb mijn HAVO afgerond en ik kwam hier naar Nederland toe om verder te studeren. En voor mij naar Nederland komen was echt voor mij echt een nieuw begin. Ik heb me ingeschreven op een HBO-opleiding om HBO-studies verder op te pakken. En ik kwam gewoon naar school, dagelijks, maar elke dag was een soort van je komt naar school omdat het moet, omdat het een soort van verplichting is. Maar je hebt geen uitzicht, je weet niet waar je naartoe gaat. Toen ik hier kwam en ik begon met mijn studie, de contact met mijn ouders werd ook minder. Ik was minder sociaal contact met hen. Minder te appen, minder te bellen. De roken nam toe. En op een gegeven moment, ik wist niet wat ik wil. Het was soort van survival mode. Elke dag zie ik vanuit wat zal komen. In het eerste jaar toen ik hier was in Nederland, werd ik door een goede vriend van mij uitgenodigd om naar de UKGR te komen. Okay. Ik zei okay, geen probleem. Voor mij is goed. En ik kwam, omdat ik was al gewend om naar de kerk te gaan. Ik was al gewend om over de geloof, over de dingen van geloof. Dus ik ging gewoon mee. En mijn eerste indruk was okay, dit is totaal anders. Ik heb dit nooit meegemaakt. Ze praten over geloof anders, ze praten over de Bijbel anders. Dus het trok wel mijn aandacht. Maar het was geen, zeg maar. Ik nam het niet voor mezelf. Ik ging niks praktiseren of zo. Het was meer van, het is interessant. Maar we zien wel wat het zal worden. Dat was zo voor ongeveer maanden lang. En één keer ging ik zonder vrienden. Want meestal gingen we als een groep. Een groep van vrienden gingen we naar de kerk. En één keer ging ik op mezelf. Niemand ging met mij mee. En die dienst was voor mij echt de turning point. Want in die dienst had ik voor de eerste keer in mijn gehele leven vrede ervaard in mijn binnenste. Echt vrede van rust, van ik hoef me zorgen te maken van niks. En op die manier kon ik inzien dat desondanks dat ik mooie kleding had of dat ik geluk straalt van de buitenkant of van binnen, was het niet zo. Van binnen was ik kapot. Van binnen was ik heel agressief. Die complexe was daar nog steeds. De geheimen was daar nog steeds. En ik heb niks gedaan om deze dingen op te lossen zodat ik echt kan leven. En toen ik die vrede voor de eerste keer ervaard, ik raakte echt geïnteresseerd in wie is God eigenlijk? Wie is God die dit in mijn binnenste kan doen? En daar begon mijn tocht naar God beter te leren kennen en dichter bij God te komen. En daar begon eigenlijk mijn proces naar een totaal andere leven, om eigenlijk hoop te hebben in het leven. Ik ging meer praten. Ik ging praten met de pastoren. Ik ging praten met een van de helpsters daar van de kerk in Rotterdam. Dat is mijn tante eigenlijk. En ik ging met haar praten. En naarmate dat ik begon te praten, naarmate ik begon mezelf meer te openen, ik groeide een diepe dorst om dichter bij God te zijn, dichter bij de dingen van God te zijn. En ik begon acties te ondernemen in de kerk. Wat de pastoor zei tijdens de diensten begon ik in praktijk te zetten. Ik ging dopen. En ik begon alles serieus te nemen. En op een gegeven moment, ik merkte dat, desondanks dat ik was aan het groeien in het geloof, ik merkte het verschil in mijn binnenste, in mezelf. Toch was het niet echt die verandering die ik naartoe wenste, wat ik hoorde in de diensten. Dus ik had een periode dat ik begon echt intensief in mezelf te kijken van, wat zit in mijn gedachten? Wat zit in mijn binnenste? Wat is gebeurd, zeg maar, vroeger dat ik zo ben vandaag de dag? Dat ik zo agressief ben, dat ik zo onzeker ben, dat ik twijfel, dat ik dit gevoel heb van ik weet niet wie ik ben. Dus op die manier ging ik meer kijken van wat zit er allemaal binnen. En door te bidden, door te vasten, door veel vaak in de Bijbel te lezen, maar ook vaak naar de dienst te komen, kon God dienst na dienst mij laten inzien. Oké, kijk naar dit, kijk naar dat. Dit heb je niet losgelaten. Deze persoon heb je niet vergeven. Kijk, je kan anders omgaan met de mensen. Je kan anders praten. En op die manier bouwde ik een relatie met God. Waarbij ik begon meer op God te vertrouwen, maar ook in mezelf te geloven. Van wat ik heb allemaal meegemaakt, wat ik heb allemaal gedaan, is niet de persoon die ik ben. Ik begon het verschil te zien toen ik werd bevrijd van mijn verslaving. Want ik was verslaafd voor ongeveer 10 jaar. En die bevrijding, het was niet alleen maar een bevrijding van het verslaving van naar het pornografie kijken of te blowen of te roken. Maar het was een soort van een bevrijding van die identiteit die ik had. Die ik dacht dat ik was zo, ik was die persoon. En ik begon van mezelf te houden. Ik begon mezelf te waarderen. Ik begon anders naar mezelf te kijken. Tot het punt dat ik had een twijfel losgelaten van... Want ik twijfelde dat niemand van mij zou houden. Toen ik die twijfel had losgelaten, toen begon echt toen kwam, zeg maar, de echte Georgia tot leven. Vanaf dat moment, was het leven totaal anders. Ik ontving niet alleen een rust, een vrede, een liefde, een kracht, een zekerheid, maar ik ontving ook leven. Van, ik weet nu wat ik wil. Ik wil geen grote artiest worden om beroemd te worden, zodat mensen mij kan waarderen. Maar ik wil andere mensen helpen. Ik wil andere mensen laten weten dat zij kan het ook. En ik ontwikkelde een soort van liefde om altijd naast andere mensen te staan, om hun te versterken, om hun te helpen. Dus toen dat transformatie in mijn binnenste begon, mijn leven begon totaal anders te worden. Vandaag de dag ben ik nu bezig met mijn studie af te ronden. Ik ben blij. De agressiviteit heb ik niet. Ik ben niet afhankelijk van muziek om mezelf te waarderen. ik gebruik eigenlijk mijn muziek nu om andere mensen te laten weten dat, dat zij moeten hunzelf waarderen. Dus ik gebruik mijn talent om anderen te helpen. Ik ben ook actief in de kerk door andere mensen te begeleiden om hun te laten inzien dat ze hoeven niet op te geven aan het leven. En ja, vandaag heb ik hoop. Vandaag heb ik hoop. Heb ik een zekerheid dat mijn toekomst is really bright. Is really bright. En ik wil niet stoppen met het leven. En wat ik heb allemaal ervaren in de UKGR, zal ik aan een andere persoon aanraden om zelf te ervaren. Want ik kan goed erover praten, maar op het moment dat de persoon komt en zal het voor zichzelf ervaren, ze zullen inzien dat het is toch hoop in het leven. Het is geen, je hoeft niet, het is no dead end. Het is geen einde aan het leven. U kunt leven. U kunt leven en u kunt hoop hebben in het leven.
Komt u ergens niet alleen uit of heeft u simpelweg een vraag? Bel dan nu met onze hulplijn 020 616 3302, zodat wij u verder kunnen helpen.
Welkom terug bij het programma Hoop en Leven hier op Radio Razo. En u hoorde zojuist de getuigenis, de levenstransformatie van een jonge man genaamd Giorgio. En u ziet dat, ondanks dat een persoon heel veel kan meemaken in het leven, bestaat er toch een manier om alles te kunnen oplossen en gelukkig te kunnen zijn. Dus wanneer wij dit soort verhalen horen, hoeven wij nooit te denken, oh ja, maar dat was hij, maar mijn situatie is anders. Nee, het is juist als volgt, dat wanneer de persoon zo'n verhaal hoort, dan kan de persoon zich of daarin herkennen en zeggen van, hey, ik maak hetzelfde mee en ik heb dus ook die oplossing nodig. Of de persoon kan zeggen van, wat hij heeft meegemaakt, maak ik totaal niet mee. Maar één ding is zeker, dat deze verhalen geven hoop aan iedereen die iets wil oplossen. Ongeacht of de problemen veel groter zijn of niet groter zijn, de persoon ontvangt hoop en ziet dat er een uitweg bestaat voor de problemen. Dus laat de hoop nooit los. De hoop in ons is de kracht om te strijden voor veranderingen. Zolang wij ergens in geloven, wij hopen en geloven dat er iets kan veranderen, dan zullen wij daar alles voor doen wat in onze kracht ligt om daarvoor te doen, om die verandering te kunnen zien. Daarom zegt hier het woord van God, de Bijbel, zegt zo, het geloof nu is de zekerheid. Dus het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Dus het geloof is een zekerheid van hetgeen waarop wij hopen, maar wij zien het nog niet. Dus wanneer een persoon zegt, ik ga door een bepaalde situatie heen, door een bepaald probleem, en de persoon zegt, dit maak ik nu mee, maar ik geloof dat ik hieruit ga komen. Bijvoorbeeld, de persoon is ziek, maar zegt, ik zie mijzelf genezen worden, ik zie mijzelf gezond worden. Ik zie mijzelf met een gelukkige familie. Ik zie mijzelf weer werken, reïntegreren in deze maatschappij. Ik zie mijzelf bevrijd worden van een bepaalde situatie. Dan heeft de persoon de hoop en het geloof dat wat de persoon op dit moment nog niet ziet, dat het wel gaat komen. En dat is geloof. Geloof is niet alleen, ik geloof dat een God bestaat. Of ik geloof niet dat een God bestaat. Nee, geloof is de zekerheid dat wij gaan zien en gaan bereiken wat wij op dit moment nog niet zien. Misschien zegt u, ja, maar dat is moeilijk. Ja, dat is moeilijk. Maar stel u eens voor, of misschien heeft u dit al gedaan of gehoord van andere mensen, dat een bepaalde situatie is nog niet gebeurd. Maar de persoon zei al, het gaat mij nooit lukken. Ik ga het nooit bereiken. Ik heb een bepaalde afspraak, ik heb een bepaald doel, iets dat ik moet oplossen vandaag, maar ik zie het ergens ervan in. Ik denk niet dat het mij gaat lukken. En misschien ging de persoon en het resultaat was precies zoals de persoon het had gezegd. Omdat de persoon dat geloofde. De persoon geloofde dat het hem of haar niet zou lukken. En wat wij geloven is wat er gaat gebeuren. Maar als ik zeg, ik ga het bereiken, het gaat mij lukken, ik ga deze situatie veranderen en ik zal niet zien wat ik nu zie. Ik ga een oplossing zien, ik ga een wonder bereiken, ik ga een transformatie bereiken. Dan is de persoon het geloof aan het gebruiken en dat geloof is een zekerheid voor die persoon. Daarom, ongeacht wat u meemaakt op dit moment, hou uw geloof vast. Misschien zegt u maar, ik weet niet eens hoe ik moet geloven. Maar als u zegt, ik geloof dat het positief gaat zijn, ik geloof dat ik een goed resultaat ga bereiken, dan zal het volgens uw geloof ook gebeuren. Dus hou de hoop vast, hou het geloof vast. Het gaat niet om wat u nu ziet, het gaat om wat u wil zien. Het gaat niet om wat u nu voelt of wat u nu meemaakt. Het gaat om wat u wil bereiken. En als u dat geloof binnen in u vasthoudt, zult u zeker zien wat u nodig heeft in uw leven. Oké? Ik wil zometeen samen met u bidden. Dus bereid u alstublieft voor op het gebed. Zometeen komen wij terug. En wij zullen samen bidden voor u en voor uw familie.
Carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. Yeah, I see.
Het gebed is een manier om tot God te komen en kracht te ontvangen voor ons leven. Zometeen gaan we bidden tot God, zodat Hij uw leven zal zegenen met zijn kracht en versterking.
Ik wil zo meteen samen met u bidden. Wij gaan bidden voor u, voor uw naaste, uw familie, uw geliefde. En aan God vragen om u te zegenen. Oké? Misschien zegt u, pastoor, ik ben aan het werken, ik ben aan het autorijden, ik ben ergens mee bezig. Geen probleem. U kunt blijven doen wat u doet. Maar terwijl u bezig bent, in uw gedachten kunt u meebidden, meepraten. En aan God vragen om u te zegenen. Laten wij dan nu in gebed komen. Onze Heer Jezus, onze God en onze Vader. Wij geloven dat u alles kan doen. En wat wij nog niet hebben gezien tot nu toe. Wij geloven dat wij dat zelf zullen zien. Daarom is het geloof een zekerheid. Een zekerheid van wat wij nog niet zien, maar wij geloven dat het gaat gebeuren volgens wat wij nodig hebben. Dus ik bid voor de persoon die op dit moment door een ziekte heen gaat, door een pijn, door een verdriet, door een bepaalde angst. De persoon draagt een grote last van een bezorgdheid voor morgen of voor een afspraak die de persoon vandaag heeft, maar ik bid voor de persoon. En ik wil aan u vragen, Heer, om alle lasten, al het leed, alle druk die de persoon voelt, weg te nemen op dit moment. En de rust te laten terugkeren in deze ziel, in dit persoon die met ons aan het bidden is. Ontvang op dit moment rust in u. Als u leidt aan een pijn, ontvang gezondheid. Op dit moment wordt genezen van uw pijn. Uw familie wordt door God bezorgd. En uw familie wordt ook gezegend. Misschien is er een probleem onderling tussen de een en de ander. Maar de Heere haalt al het leed en pijn weg. Zodat uw familie gezegend wordt. Als een familielid ziek is of in een ziekenhuis is of pijn heeft, wordt hij of zij genezen op dit moment. Vader, wij leggen ons leven in uw handen. En wij geloven erin dat wat wij nog niet zien, maar waar wij wel in geloven, dat zullen wij zien. En dit geloof houden wij vast, want dit is de zekerheid dat het leven van de persoon zal veranderen. In de naam van de Heer Jezus wordt u nu gezegend. Want daar waar u bent, ontvangt u de vrede en de blijdschap van de Heilige Geest. Heel goed, ik geloof dat u gezegend bent, omdat God naar ons gebed luistert. En Hij beantwoordt elk gebed dat wordt gedaan met eerlijkheid in geloof. Oké? Morgen komen wij terug om 10:30 hier met het programma Hoop en Leven. En ik wens u een gezegende maandag. En dat deze dag de Heere u zal beschermen en zal behoeden tegen al het kwaad.
Kom en ontvang de innerlijke versterking, de vrede en de blijdschap van God voor uw binnenste. Aanstaande zondag in één van de UKGR-vestigingen.